Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.
Dit is een BNR-podcast.
The ladies not for turning.
If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Clerks bij BNR in Amsterdam. Dag Lia.
Hallo Conor.
En gefeliciteerd, want onze podcast is 1 jaar oud. Dit is aflevering 53. Dat wil zeggen dat we dus een heel jaar van Beckhovens Britten achter de rug hebben. En zo gezegd met een nieuw seizoen beginnen. Voel je je een beetje jarig?
Fantastisch. Ja, ik wist dat het je kunt geen. Ja, het is te vroeg hè, hier om champagne. Hoewel, is het ooit te vroeg voor champagne? Nee, niet echt.
Discutabel.
Maar je zult hem horen knallen later. Ja, en geen enkele week, geen 1 week overgeslagen, hè, Conor?
Nee, dat klopt. We hebben vanuit binnen- en buitenland, Nederland, het VK, vanuit Zweden, vanuit andere plekken, hebben we gewoon iedere week een aflevering gemaakt.
Ja. Ja, dat op zich. Ik vind het zo ontzettend leuk. Omdat, weet je wel, we hadden het erover. Hè, toen we begonnen 1 jaar geleden inderdaad. Hoe en waarom. En mijn reden was inderdaad, er is zoveel te melden over het Verenigd Koninkrijk. Ja. En als je maar, laten we zeggen, 3 minuten 2 seconden hebt. Dan valt er zoveel overboord. Dingen waarvan ik denk dat de moeite waard zijn voor degene die geïnteresseerd zijn in het VK. Om te horen, om te willen weten. En ik denk dat dat ook wel klopt.
Ja, absoluut. We zien het ook wel natuurlijk in de luistercijfers. We zijn er nu 1 jaar en we zijn meer dan een miljoen keer gedownload. Dus dat is eigenlijk hartstikke mooi en hartstikke leuk. Dus het is
dat
ook al,
klinkt fantastisch veel. Is dat veel?
Ja, dat is eigenlijk best wel heel veel. Als je bedenkt dat we hadden ook een podcast over Formule 1 of over showbusiness kunnen maken. Dan krijg je wat grotere aantallen misschien. Maar er zijn dus elke week zo'n 20.000 mensen geïnteresseerd in het nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. Dat is toch mooi?
Wauw. Ja, absoluut. Het is inderdaad een niche onderwerp. Maar het zijn natuurlijk de beste, meest interessante, intelligentste, aardigste, leukste, mooiste mensen.
Absoluut. Zonder twijfel de beste luisteraars van Nederland. En ook een aantal uit het VK zie ik altijd.
Leuk.
En deze week in het VK is het een soort schandaalweek, hè, Lia. Waar zou je willen beginnen? Wat vind je het meest opmerkelijke schandaal van de week?
Het was een hele week inderdaad van schandalen. Het ene politieke schandaal naar het andere. Maar Het meest opmerkelijke was dat van het 52-jarige Kamerlid Mark Menzies. Wat die deed was, en dat wil ik jou vragen, wat zou jij doen, Conor? Als je midden in de nacht gebeld werd met iemand die paniekerig zei, je moet me helpen, je moet me helpen. Ik word vastgehouden door bad people, door slechte mensen. Ik kan niet weg en ze laat me maar pas gaan als ik 5.000 pond betaal. En dat heb ik niet. Ik wil dat geld van jou hebben.
Ja, dan zou
wat zou jij?
Ja, jongen, dit ligt denk ik heel erg aan wie er belt. Maar het antwoord is ook wel een klein beetje, ja, sorry, maar dan bel je toch de verkeerde.
Ja, nou, je hebt een connectie met die persoon. Want dit overkwam namelijk Katie Fieldhouse, een 78-jarige vrouw, die om 3:15 s'nachts dus wakker werd gebeld door dit Kamerlid. En zij had een van zijn verkiezingscampagnes georganiseerd. Dus dat was de connectie. Ze was een activist in de Conservatieve Partij die hem geholpen had. Nou, Fieldhouse zei inderdaad, je hebt de verkeerde, ik bedoel, dat ga ik niet doen. Dus zij weigerde te betalen. Waarna dat Kamerlid een andere partijmedewerker belde. Tegen die tijd was trouwens het bedrag gestegen tot 6.500. Die arme andere vrouw, verzilverde haar eigen spaargeld om dat bedrag in cash te doneren aan mensen die het kwamen ophalen.
Ach, gossie.
Zij kreeg dat geld, het is echt zo mafiosi. Zij kreeg dat bedrag later wel teruggestort uit de kas van de partijdonors.
Ja. Ja, bizar verhaal.
De volgende dag belde datzelfde Kamerlid weer en zei: ik heb ook nog een rekening van 35.000 voor privé medische rekeningen. Wil je dat even ook vereffenen? Nou, toen was de partijkas leeg, werd hem verteld. Dus je begrijpt, wat deed die eerste vrouw die gebeld werd, die campagne manager... Die 78-jarige vrouw, die legde de zaak voor bij het bestuur van de Conservatieve Partij. Waarna ze dus echt 3 maanden lang niks hoorde.
Ja.
Toen kreeg de Times dit verhaal onder ogen en publiceerde dat. En pas toen kwam de Conservatieve Partij met: oh ja, ja nee, dat klopt, dat weten we en zo. Enorme druk natuurlijk op die Mark Menzies, die in eerste instantie ontkende. Nog steeds trouwens ontkend, moet ik erbij zeggen.
Ja.
Maar nu Kamerlid af is en zich ook niet meer kiesbaar zal stellen voor de volgende verkiezingen. Maar weet je, nog bizarderder is dat, dat vind ik echt zo opzienbaar, dat dit Kamerlid, Menzies, die had een verleden. Ik bedoel, 10 jaar geleden haalde hij de voorpagina, omdat hij een Braziliaanse mannelijke escort gehuurd had voor een nacht. Maar hij had die man niet voldoende betaald. Sorry, maar waarna de Braziliaan in kwestie naar het politiebureau gestapt was. Om zich daarover te beklagen. Dus toen was hij ook al, weet je al, voor de voorpagina's hier.
Ja.
En nog later kwam hij ook weer in het nieuws, omdat hij, en dan heb je het gedaan wat de Britten betreft, hij had geprobeerd een hond te vergiftigen.
Jezus, wat is dat nou weer?
Hoe je een hond dronken krijgt, geen idee. Maar daar is hij dus ook van beschuldigd.
Wat is dit voor figuur dan, Lia? En hoe lang zit hij dan al in het lagerhuis?
Ja, inderdaad. Wat is dit voor figuur? Niet de enige. Maar ja, wat is het voor figuur? Ik denk eerlijk gezegd iemand met problemen. Want ik had het erover met vrienden het afgelopen weekende. En wij zeiden van, ja, is dit normaal? Ik bedoel, doet iedereen dat? Alleen heb ik nu over mensen die betrapt worden. Weet je? Mm. Waarom doen ze dat? Want nogmaals, hij is niet de enige. Er was ook nog de dag daarvoor een William Ragg, ook een conservatief Kamerlid. Ik moet zeggen, het zijn niet echt conservatieven alleen, maar conservatieven helemaal niet, maar in dit geval dus wel. En die had op een dating site voor gays, had hij iemand ontmoet. Hij had die anonieme persoon op die site verblijd met intieme foto's.
Ja.
Dick pics, neem ik aan. En daarna had hij onder druk de telefoonnummers van een aantal van zijn partijcollega's doorgegeven aan die anonieme persoon op de website.
Ja.
Ik bedoel, die man staat nu ook tijdelijk op non-actief. En ik heb het voor je opgeteld. In totaal zijn de afgelopen 5 jaar, dus in deze parlementaire sessie, 36 Kamerleden afgetreden of afgezet. In ieder geval voorlopig vanwege aantijgingen van, dat zijn de meeste, seksueel wangedrag, criminele overtredingen. En 1 is uit de partij gezet omdat hij meedeed met I'm a Celebrity, Get Me Out of Here, een spelprogramma in Australië. En dat spelprogramma is gigantisch populair hier en heeft een heel erg beroemd, zal ik maar zeggen, onderdeel, waarbij bekende Britten die in Australië zijn opdrachten krijgen van kijkers. En onder die opdrachten valt altijd het eten van anussen van kangoeroes.
Ja,
ja, sorry ja. Dat ik.
Nee, ja, het is.
Maar goed,
is een,
daarom is dat Kamerlid inderdaad voorlopig in ieder geval op non-actief gezet. Sorry, ik onderbrak je.
Dat is helemaal niet erg, maar als we het even snel rekenen, dat is 5% van het lagerhuis dus, wat om dit soort redenen niet gewoon meer opstapt. Dat is echt wel heel veel, toch?
Dat lijkt mij ook heel veel. En het echt heel veel, een aantal ministers ook. En meest is inderdaad vanwege seksueel wangedrag. Het breken van de regels over lobbyen bijvoorbeeld. Ja. Een ander was gefotografeerd met een paar lijntjes cocaïne. Maar seksuele overtredingen, waaronder 1 Kamerlid herinner ik me nog, die tijdens een vragenuurtje en een debat in het Lagerhuis naar, wat hij zei later, tractors op zijn telefoon aan het kijken waren. Dus dat is het geval geweest van tractorporno. Want het waren natuurlijk geen tractors. Nee. Ook al was hij boer en vertegenwoordigde hij een kiezerstrik met heel veel landbouwers. Het was gewoon porno.
Ja.
Pornografie. Dus daarom is hij ook voorlopig op non-actief gesteld. Maar dat zijn er veel, ja. Dat zijn er veel.
En wat doet dit dan met de reputatie van het Lagerhuis en van de politici aan zich? Want het kan niet goed zijn, denk ik.
Nee, dat kan niet goed zijn. Ik denk niet dat de conservatieven daar de verkiezingen op gaan verliezen. Niet op de eerste plaats. Ik denk wat het wel betekent, dat weet ik wel zeker, is dat waar Sunak het altijd over wil hebben, weet je wel. Bijvoorbeeld nu weer dat succes, hè, omdat hij de Rwanda-wet erdoor heeft gekregen, waardoor asielzoekers doorgescheept kunnen worden naar Afrika.
Ja.
Al die initiatieven, het rookverbod, ook een politiek succes voor Sunak. Dat wordt iedere keer van tafel geveegd door dit soort schandalen.
Ja, wordt totaal
dus iedere keer haalt de sleaze, ja, dat allemaal in. Het is heel lastig, denk ik, vooral met de lokale verkiezingen volgende week, om grip te krijgen op je eigen agenda, op jouw gespreksonderwerpen, als parlementariërs de broek niet dicht kunnen houden.
Ja,
dus dat is echt het probleem. Maar nogmaals, hij gaat er niet de landsverkiezingen later dit jaar op verliezen. En die blijven gewoon gaan over de economie, bestaansonzekerheid en zo. Als het een negatief effect heeft op de prestaties van, in dit geval, de conservatieve regering, dan denk ik is toch het grootste schandaal dat van Boris Johnson en Partygate.
Ja.
Dat is wat de kiezers betreft speelt dat veel meer. Maar ja, het is niet mooi natuurlijk. Maar waarom doen ze dat? Inderdaad, waarom neem je zulke risico's? Ik las een aardig interview, vond ik, of verhaal van Matthew Paris. Ken je die?
Ja, oud conservatief Kamerlid, tegenwoordig columnist. Hè?
Precies. En hij zei, ja, het is gewoon de aard van de volksvertegenwoordiger. Hmm. Hij zei letterlijk, mensen die Kamerlid willen zijn, die zijn niet normaal. Die beginnen al te denken dat ze bijzonder zijn. Hè? Het zijn ook mensen die erkenning nodig hebben, heel veel applaus nodig hebben. Want als je denkt, en dat denken ze, zegt hij allemaal, als je Kamerlid wil worden, dan denk je eigenlijk stiekem, ik wil premier worden.
Ja, en ik
Kamerlid
kan dat,
is,
ja.
is een methode, de reis ernaartoe. Maar voordat je sowieso al premier wordt, ga je door een heel... Ik weet niet hoe dat is in Nederland, hoor. Maar hier ga je door een heel proces, natuurlijk. Eerst moet je worden gekozen om één van de 650 kiezerstricten te vertegenwoordigen. Mm. Nou, die kans is al heel klein. Hè, want er zijn meerdere kandidaten van dezelfde partij. Die willen allemaal die regio vertegenwoordigen. De zetel is vaak, zeker als je begint, in handen van de tegenstander, een andere partij. Nou, als je dan eindelijk je best hebt gedaan en je hebt grandioos verloren, maar je hebt hard gewerkt en de kiezers van dat district mogen je, en je ligt goed bij de partijleiding, dan word je, als je mazzel hebt, gekozen voor een zetel die je wel kunt winnen.
Ja.
Nou, dat is een triomf natuurlijk als het ook gebeurt. Dan zit je in de Kamer. Dan hoop je dat je opgemerkt wordt, dat je opvalt. Dat is een hele kleine kans. Door de partijtop in het Lagerhuis, hopelijk ministers of premiers, dan krijg je een baan als tassendrager, weet je wel. Later, als je dan nog meer succes hebt, onder staatssecretaris, misschien ministers, met andere woorden, de kansen dat je het redt zijn zo klein. Ja. Dus die mensen zijn, zegt Paris, per definitie eigenlijk gokkers. He, geloven heel erg in zichzelf. Denken als ze zover komen als ministerschap dat ze het geluk aan hun kant hebben. Hè, dat ze sowieso heel erg getalenteerd zijn. Hè, als ze al zover gekomen zijn. Dus, anders gezegd, een doorsnee persoon die een rustig leven wil. Die stabiliteit wil. Ja, die gokt niet alles op een hele kleine kans in het parlement gekozen te worden.
Nee, precies. Er zit ook al een vleugje in.
Is dat in Nederland ook zo?
Ah, dat weet ik niet precies. Ik heb het natuurlijk nog nooit geprobeerd. Maar je ziet wel volgens mij als je bij, laten we zeggen, een traditionele partij in de Tweede Kamer zou willen komen. Dan begin je volgens mij normaal gesproken met lokale politiek. En misschien word je dan eerst wethouder. En als je, of gemeenteraadslid. En als je daar dan opvalt bij de partijtop, dan Kun je hoge ogen gooien voor iets anders? Of in Den Haag, ja. Mm. Maar dat zijn inderdaad wel... ook volgens mij een hele kleine kans om erin te komen. Ik weet niet of dat heel erg verschilt.
Ik denk dat het verschil... dat er wel een verschil is, Conor. Op twee punten. De pers, de media hier zijn veel en veel giftiger. Misschien dat je in Nederland met meer wegkomt. Hier is dat lastiger, denk ik. Ik bedoel, de pers is, die kan je echt helpen maken of breken. En ik denk ook de politiek, dat weet ik wel zeker. De politiek hier is veel meer theatraal, weet je.
Ja.
Politiek hier is een performance art. Je moet mensen kunnen vermaken ook. Het is niet alleen serieus, dat weten we. Het is, ja, je moet mensen, het is een entertainment, het is onderdeel van de entertainment industrie.
Mm-hmm.
Dus dat betekent ook dat je op een andere manier wordt doorgelicht, dat er naar een andere manier naar je wordt gekeken. En weet je wat ook mij opviel? We hadden het vorige week over Liz Truss.
Ja.
En op bepaalde punten in haar boek, ik heb het bijna uit, heeft ze wel gelijk, denk ik. Je wordt heel erg door de partij aan je lot overgelaten. Hè, er is geen human resources, er is geen begeleiding.
Mm-hmm.
En ik denk, als je met persoonlijkheidsproblemen zit, zoals zo'n Mark Menzies, dan heb je hulp nodig. Zeker als je, ik weet niet wat de thuissituatie is van Mark Menzies. Ik weet dat hij een oudere moeder heeft, dat hij alleenstaand is. Ik kan me voorstellen dat hij, ja, als je geen gezin hebt, hè, dat je, en als je milieu minder stabiel is... Ja, ik zal niet zeggen dat hij een losgeslagen individu is, maar het lijkt er wel op. En ik denk ook dus dat je daarom meer hulp nodig hebt dan je krijgt. En dan je kunt verwachten.
Ja.
En wat ook speelt is, iemand, misschien niet letterlijk Mark Menzies, maar er zijn wel anderen, die er bijna bij toeval ingerold zijn. Ik bedoel, weet je nog toen Boris Johnson in 2019 die enorme overwinning behaalde... Hij had een partij, een meerderheid van 80 kamerzetels.
Ja.
Dat betekent dat heel veel mensen, waarvan je als partijleiding denkt... nou, die hebben de komende 10 jaar geen kans om de Kamer in te komen.
Ja.
Die kwamen er ineens
dat
die zijn overal binnengeslopen.
Ja.
Dus onvoldoende doorgelicht,
ja.
Weet je. En ik denk dat de Labour-partij hetzelfde gaat krijgen... als inderdaad, ze volgens de peilingen... eenzelfde groot, geweldige overwinning gaan behalen... later dit jaar bij de landsverkiezingen.
Ja.
Hè? Tenzij je echt iedere kandidaat grondig doorlicht... ja, heb je hetzelfde probleem.
Ja, ja, zeker. Ik had nog één vraag hierover, Lia. Is het, als je kijkt naar het aantal schandalen en de aard van die schandalen... is het erger dan het vroeger was nu?
Dat dacht ik ook. Is het erger dan vroeger? Ik weet het niet. Kijk, dit voelt, waar we nu in zitten... voelt echt als het einde van het tijdperk. Weet je, het de val van het Romeinse Rijk. Of in ieder geval de nadagen. De nadagen van, 14 jaar conservatieve heerschappij. En dat is ook de stemming bij de partij. Het kan ieder moment afgelopen zijn. Weet je, dit zijn de laatste dagen... Misschien dat risico nemen ook in de hand werkt.
Hmm.
De idee van het zal mij een zorg zijn, het is toch binnenkort allemaal voorbij. Hè, mijn zetel is waarschijnlijk toch voor de birds, zoals ze hier zeggen.
Ja.
Ben ik toch aan het verliezen? Misschien dat ook een soort van roekeloosheid veroorzaakt. Ik weet het niet. Maar of het erger is, ik weet het niet. Ik weet het niet. Het doet me allemaal denken aan de John Major, weet je wel, de jaren 90. Later had je dat bonnetjesschandaal. Hè, toen Kamerleden heel enthousiast, veel te enthousiast... hun onkosten bleken te hebben gedeclareerd.
Ja.
Weet je nog, die onkosten die varieerden van het onderhouden van de slotgracht... tot de huur van pornografische VHS-banden.
Ja.
luiers, kattenvoer, alles werd door die bonnetjes gezet.
Ja.
En alles werd... Precies. Het is nu wel meer zichtbaar, denk ik... En er zijn sindsdien een paar dingen veranderd. En dat betekent dat we er nu over praten, omdat het wordt afgedrukt en de media het over heeft.
Mm-hmm.
Want je wordt nu eerder uit de partij gezet, tijdelijk.
Ja.
Wat ook veranderd is dat er sneller onderzoeken begonnen worden naar jouw gedrag. Het is makkelijker om het aan te geven. En ook, het is nu mogelijk dat als je misdragen hebt, dat, dan kunnen de kiezers die hebben dan de keuze om te zeggen, nou, wij willen dat Kamerlid niet meer in ons kiesdistrict. Als 10% van de kiezers zegt, nou, wij hebben nu, sinds die vertegenwoordiger van ons op non-actief gezet is, wij hebben nu het recht om een nieuwe te kiezen, dan willen wij dat doen. En dan kan dat.
Ja.
En dat is gebeurd.
Ja.
Zometeen doen wij iets wat in Westminster veel te weinig gebeurt. Hardop praten over de Brexit. Nu eerst een korte break.
Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.
Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk-, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.
Na 5 keer uitstellen komen er eindelijk nieuwe grenscontroles als gevolg van het vertrek van de Britten uit de EU. Aankomende maandag. Want een 6e keer uitstellen, dat zal toch niet, Lia?
Dat zal toch wel. Het is inderdaad weer voor de 6e keer uitgesteld. Het is moeilijk, want we hebben het niet officieel gehoord van overheidsinstanties. Maar het is aan import- en exporteurs van goederen doorgegeven uit Europa naar Europa, hier doorgegeven. En die zeggen, het gaat weer opnieuw niet door. Mm. De reden zou zijn angst voor ontwrichting van het systeem dat nog steeds niet werkt. Met andere woorden, die nieuwe importcontroles op spullen uit de EU. Hè, veel, niet alle, vleesproducten, planten, zuivel en zo. Dat zou te veel stress en ontwrichting veroorzaken bij de grens. Dus, want die was er nog niet klaar voor. Mm-hmm. Dus is het opnieuw uitgesteld. Maar ook een andere reden voor uitstel is dat die nieuwe controles, dat kost geld. En natuurlijk zouden die kosten doorberekend worden op de producten zelf in de winkels. Dus dat betekende duurdere producten. En je weet, Verenigd Koninkrijk is voor ongeveer 50% afhankelijk van vers voedsel uit de Europese Unie.
Ja.
Duurdere producten en minder producten. En vooral zouden we dat merken hier in Engeland aan delicatessen. Die zouden veel schaarser worden. Franse kazen en Italiaanse vleesproducten en zo. En het zou zelfs inflatie kunnen aanjagen.
Ja, en dus dat ging dat net was de reden waarom de goede kant op natuurlijk.
Precies, precies. Dus daarom is het nu uitgesteld. Britse importeurs die wachten op Nederlandse kaas en snijbloemen, ik noem maar wat. Die zouden zoveel fouten gemaakt hebben nu al in documenten voor de ontvangst van die producten, dat het IT-systeem het niet aan kan.
Ja.
En als die fouten er zijn, dan wat er dan gebeurt, is dat ze doorverwezen worden naar fysieke controle. Weet je, met de kans dat de grenspost, dat die veterinaire inspecteurs en anderen die daar staan, die worden gewoon overweldigd. En dat betekent nog langere rijen met nog meer vrachtwagens en geen plek om die te huizen. Dat hebben we eerder gezien, vooral bij Dover,
ja,
in Kent. Dus vandaar het besluit om die producten maar binnen te laten zonder dat er op gecontroleerd is.
Denk je dat
heeft in het verleden problemen opgeleverd, omdat er vleesproducten uit Bulgarije aan de grens gevonden zouden worden. En die waren van hele dubieuze komaf en zagen ook uit alsof ze niet verkocht konden worden, zeker niet verwerkt tot dierenvoedsel. Dus ja, het is een paradijs voor smokkelaars.
Hm. Op een gegeven moment moet
je. Ik bedoel, je loopt het risico. Je loopt een risico, ja, hè? Door niet te controleren loop je een risico. Maar goed, de Britten, de overheid heeft het ervoor over, blijkbaar.
Ja, maar op een gegeven moment moeten ze toch wel een keer die regels gaan handhaven, toch?
Tuurlijk. Tuurlijk, dat zeggen ze. Maar het bedrijfsleven zegt ook, wij hebben geen idee waar we aan toe zijn. Iedere keer wordt er gezegd, nu komen die grenscontroles op die en die producten. Grenscontroles op die manier, of die manier, op die manier. Sommige producten hebben al die controles, de meeste niet. Importeurs zeggen, we hebben geen idee waar we aan toe zijn.
Ja.
Welke goederen worden nu wel gecontroleerd? Wanneer? Allemaal. Gefaseerd, dat het gefaseerd gebeurt, is natuurlijk prima. Maar de boodschap van de overheid is zo vaag en zo chaotisch. En dat is echt vanaf dat Brexit er doorkwam een probleem geweest.
Ja.
En nog steeds dus. En dat blijft het voorlopig. Brexit is gewoon nooit klaar.
Er was een ander Brexit... Er was een ander Brexit nieuwtje. De EU wilde het makkelijker maken voor Britse en Europese jongeren om te reizen tussen het VK en de EU. Maar de regering van Sunak die ziet daar niets in.
Er werd hier door de Remainers natuurlijk toegejuicht als een prachtig voorstel. Hey, eindelijk een positief initiatief van Van der Leyen zelfs.
Ja.
Om, zoals je zegt, 4 jaar lang Britten tussen de 18 en de 30 te laten wonen, werken, studeren in de Europese Unie. En andersom. He, want dat is volgens sommige tegenstanders van Brexit eigenlijk het grootste probleem geweest. Geen vrij verkeer meer tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Dat, ja. is echt, dat wordt hier gezien als een heel groot gemis. Nou, Van der Leyen zei, het is in ons beider belang, he, dat de volgende generatie elkaar leert kennen, beter leert kennen. Dat is alleen maar gunstiger voor de toekomstige verhoudingen. Logisch. Maar goed, de Britten doen niet aan logica. Zeker niet in connectie met Brexit. Dus dat is, en dat verbaasde mij, dat dat meteen van de tafel geveegd is. Onmiddellijk. Niet van, hey, interessant idee.
Ja.
Wij willen betere banden met Brussel. Hier gaan we over nadenken. Nee, vrijheid van verkeer. Dat is zo eng, die notie. Dus het is meteen afgevoerd. Niet alleen door de Conservatieve Partij, maar Labour heeft onmiddellijk ook gezegd, nee, wij gaan dat ook niet doen. Dus weg. Misschien, en dat is denk ik wat je ook moet weten, dat, kijk, wat de Britten betreft, zij zijn niet ongeïnteresseerd in een soort van uitwisseling, maar dan met andere landen, maar dan niet met de EU in zijn geheel, ja. maar bilateraal.
Ja, precies.
De Britten willen heel graag meer connecties met Frankrijk bijvoorbeeld. Maar de angst van de EU is natuurlijk, kijk, dat als anti-EU-politici als Wilders bijvoorbeeld, als die eerder geneigd zijn om allerlei bilaterale deals te sluiten met het Verenigd Koninkrijk, ja, dan kan zo de Europese Unie omzeild worden. Dus nee, dank u wel. Ja. Dus Brussel moet er niet aan denken dat dat het patroon zou gaan worden. Dus ik denk dat dit waarschijnlijk ook, die redenering, achter dit mooie initiatief zit van Van der Leyen. Ja. Dat gaat dus niet gebeuren.
Ja, toch wel jammer voor met name de Britse jongeren. Want ja, voor aan deze kant van het water is natuurlijk één land waar je niet naartoe kan dan. Maar andersom zijn het er 26. Ja.
Precies. Maar het is ook, kijk, het was ook niet zomaar letterlijk vrij verkeer tussen jongeren. Want je had nog een inkomen nodig.
Ja.
Dus je moest kunnen aantonen zelfstandig, financieel zelfstandig te kunnen zijn. En niet afhankelijk te gaan worden van de Britse staat. Je had ook een visum nodig, weet je wel. Maar dan nog ging het allemaal veel en veel en veel te ver. En eigenlijk denk ik, zegt dat alles wat je hoeft te weten over hoe pijnlijk en hoe giftig dat hele debat over Brexit nog steeds is. En hoe het nog steeds polariseert. En kijk, als je inderdaad kijkt naar de cijfers, en ik krijg er genoeg vragen over mensen die zeggen, ja maar hey, ongeveer 60% van de Britten wil niet alleen meer toenadering, maar wil zelfs opnieuw beginnen te onderhandelen over opnieuw terugkeren naar de EU.
Ja.
Dus waarom doen politici daar niks mee? Ze willen het niet. Ze zijn heel, heel bang hier. Alle politici zijn heel bang hier om dat hele debat weer opnieuw aan te snijden. Dus ook al kost het de Britse economie miljarden, die Brexit. Ook al kost het een krimp van 5%. Een kans op een nieuwe burgeroorlog in Groot-Brittannië over de EU moet ten koste van alles vermeden worden.
Dankjewel, Lia.
Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.